In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 42, het vierde vers. Denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leeddoek Hermonwagen kroep van klein gebergt u aan. Zucht naar kolken afgrond loeit daar het gedruis der wateren groeit daar uw golven. Daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Tot 42 vers 4. De lezen en een gedeelte uit Gods heilig woord wat u opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 27e hoofdstuk, vers 37 tot en met vers 54. Matthäus 27, vers 37 tot en met vers 54. En na de schriftlezing zingen we dan Psalm 89, vers 16. Ach, mijn God, er blijkt u trouw nu waar uw eer. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen waren met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en een ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven indien gij de Zoon van God zijt. Zo kom af van het kruis. En desgelijk ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afgekomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En datzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot aan negen uren toe. En omtrent de negen uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende nam een spons, en die het edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. Deze goede vrijdagavond, gemeente, wil ik met u lezen en een ogenblik overdenken wat uw aandacht opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, 27e hoofdstuk, het 50e vers, en dan ook wat we lezen in de Numeri 35, vers 28, het tweede gedeelte. We lezen eerst met elkaar Matteüs 27, het 50ste vers. De volgende woorden lezen we al daar. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Vervolgens lees ik met u wat staat in Numeri 35... 28e vers, tweede gedeelte. We lezen dan de volgende woorden. Maar na de dood des hoge priesters zal de doodslager wederkeren tot het land zijner bezitting. Hij vraagt thans een zegen over deze uren. Heere, zegen ons uit genade om Jezus wel. Nu we zijn samengekomen in deze goede vrijdagavonduren om te luisteren naar de prediking van deze avond. We bidden, vervul ons aller hart met diepe heilige ernst, wanneer we geroepen worden om het ogenblik na te denken over het sterven van hem die niet behoefde te sterven, maar die wilde sterven. Die wilde sterven in de liefde, uit de liefde tot zondaren, opdat zondaren leven zouden tot in eeuwigheid. Wij bidden, vervul ons hart met diepe heilige ernst, dat we zo een ogenblik vanavond ons willen scharen rondom de kruisheuvel Golgotha. Als we een ogenblik willen luisteren naar wat daar is gesproken door hem, die stierf als borg en zaligmaker van al de zijnen. Om daar te luisteren naar dat woord is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik met de geest om te verdenken wat we gelezen hebben in uw getuigenis. En een groot stem van de gevende gaf hij de geest. We bidden van u, Heere, geef dat wij voor overdenken in diepe ernst de betekenis daarvan. En dat door het woord dat dan vanavond ons overdacht wordt, onze harten gesticht mochten worden, dat we geestelijk geleerd mogen worden en dat we ontdekken mogen het heel geheim van de Goede Vrijdagavond. Want op de Goede Vrijdagavond wilt gij door middel van uw woord ons bepalen bij het sterven van hem die borgtochtelijk wilde sterven, maar die in de dood niet is gebleven, maar die uit de dood is verrezen, die is opgestaan als de grote levensvorst die de dood heeft overwonnen, het leven en onverderfelijkheid aan dat licht te willen brengen. Geef dat we zo op de Goede Vrijdag reeds iets mogen zien van het licht van het Pasen. Dat we zo niet blijven staan alleen bij de dood, maar dat we dwars door de dood heen mogen zien op het leven dat verdiend is voor des doods waardigen. Want dat lezen wij ook in uw woord. Dat wanneer de hoge priester gestorven is, dat dan de doodslager mag terugkeren naar het land van zijn bezitting. Heer, dat heb je in het Oude Testament reeds laten prediken. En wat je in het Oude Testament schaduwachtig hebt laten prediken, dat heb je ten volle willen doen vervullen, in vervulling doen gaan in het Nieuwe Testament op de kruisen van Golgotha. Wij bidden dat we dan zo ook vanavond de hoge priester zien mogen van het Nieuwe Verbond. Die hoge priester die met zijn eigen bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom des hemels een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En dat wij persoonlijk ons afvragen mogen of wij reeds delen mogen in die verlossing. In die verlossing die reikt over de dood en over het graf heen. Heer, geef dat wij dat perspectief in ons leven mogen leren kennen. Want gij zegt in uw woord aan elk van ons en lerend in de praktijk van het leven telkens weer dat wij mensen sterfelijk zijn. Wij gaan ook naar ons graf. De dood wenkt ieder uur. Maar daarvoor als wij nu Goede Vrijdag mogen hebben gevierd aan deze kant van het graf. Want dan, dwars door de dood heen, predigt gij in de dood van de hoge priester het leven voor hen die de dood hebben verdiend. Geef dat we dat leven kennen mogen. En dat we dan zo de geloofsbond kennen mogen aan hem die dood geweest is. Die weder is levend geworden en die de vruchten van zijn lijden en sterven nog uitdraagt en nog deelachtig maakt aan zondaren en zondaressen. We bidden, geef ons dan een goed gezegend samen zijn vanavond aan deze plaats. Leer ons luisteren met aandacht en met diepe ernst. Geef dat ook de prediker mag leren prediken met diepe ernst. Dat hij beseft vanwege zijn verantwoordelijkheid tegenover hen tot wie hij zal spreken. En geef dat hij ook beseffen mag zijn verantwoordelijkheid tegenover u. We bidden van u, geef dat hij dan getrouw mag zijn in het bedienen van uw woord. En dat het woord vanavond dan een vrije loop mag hebben in ons aller hart, ook in het hart van hem die dat woord zal spreken. Bedien ook hem met uw heilige geest. Bedien ons allen met uw heilige geest. Want alleen door die geest zullen wij ook de geestelijke zin van de Goede Vrijdag kunnen verstaan en ter harte nemen. Geest des Vaders en des Zoons, kom dan tot ons. Kom tot onze gemeente. Kom tot elk onze persoonlijk. Werk in ons aller hart. En geef ons zo een vrucht, een geestelijke vrucht van deze Goede Vrijdagavond. Wij bidden dat om Jezus wil. De belijdenis van onze menigvuldige zonden, uw hoogheid schonden. Vergeef ons onze zonden en zie ons aan in genade. Met al degenen die ons lief zijn en onze zieken en bejaarden die niet komen. Zegen ook hen die naar ons luisteren op deze Goede Vrijdagavond. Dat zij en dat we met elkaar een goed uur mogen leren kennen. En dat we uw gemeenschap vooral mogen leren beleven in hem, de hoge priester die gestorven is op Golgotha. Wij vragen u dat om Jezus wel uit genade, genade alleen. Amen. Geliefde, de Heere heeft aan zijn kerk genadebelofte willen geven. En dat is op zichzelf al een voorrecht, wanneer we bedenken dat wij met elkaar niet anders dan bestraffingen verdiend hebben. Men geeft de Heere genadebeloften. En deze genadebeloften heeft de Heere willen geven in de vorm van een testament. Dat moeten we niet vergeten. Het is niet zonder oorzaak dat wanneer wij onze Bijbel openen, dat wij spreken van een Oud Testament en van een Nieuw Testament. Wij staan er bijna bij stil, omdat deze woorden hebben zulk een bekende klank voor ons gekregen, dat we overdenken verder niet meer wat is de betekenis daarvan. Maar vergeet u het niet, jongere en oudere mensen in de kerk. Als u uw Bijbel opent, dan opent u een testament. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En als het gaat over een testament, dan denkt u ook aan een erfenis. En als uw naam staat in het testament, dan zegt u, er is nogal op komst. Ik heb wat te goed, want mijn naam staat in dat testament. Geliefde, nu zegt de schrift mij, en dat kunt u ook lezen in de brief van de apostel Paulus geschreven aan de Hebreeën, dat als het gaat over een testament, dan is het noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker tussen beiden komt. Want een testament is vast in de doden. Alleen wanneer iemand sterft, dan wordt het testament van kracht. We weten dat wel in het gewone natuurlijke leven. Er is iemand gestorven, de begrafenis heeft plaatsgevonden en dan gaat het testament open. En dan luistert men of onze naam in dat testament soms staat geschreven en wat ons van die erfenis, van de nalatenschap van deze of gene is te beurt gevallen. Geliefde, zo spreekt de schrift dus ook over de noodzakelijkheid dat Christus de testamentmaker sterven zou. Want alleen in de weg van zijn dood zou het testament van Gods genadebelofte kracht van vervulling kunnen ontvangen. Alles wachtte dus op de dood van de testamentmaker, want een testament is vast in de doden. En nu is het Goede Vrijdag vanavond. En op Goede Vrijdag herdenken wij de dood van de testamentmaker. Wij gedenken met elkander de dood van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar ik het dan nu heb gelezen in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En een grote stem van zich gevende gaf hij de geest. Wanneer zo de schrift wordt bepaald bij zijn sterven. En we denken dan aan dat testament. Dan weet u, toen Jezus stierf, toen ging het testament open. Terwijl al Gods genade belofte van kracht. En welke genadebeloften waren er dan? Ach, geliefde, we zouden al Gods genadebeloften kunnen samenvatten in één woord. God verzoent zich met een schuldige zondaar, met een schuldige zondares. Al Gods genadebeloften zouden we kunnen samenvatten in dit ene woord. God geeft op grond van dat offer van Jezus lijden en sterven vrijspraak van schuld en straf. Hij geeft een recht op het eeuwige leven. Wilt het nog anders? De Heere deelt op de Goede Vrijdagavond de vrijbrieven van zijn genade uit aan een iegelijk die aan de voeten van de Heer Jezus mag hebben leren sterven in zichzelf om zijn geloof alleen te richten op hem die gestorven is opdat zondaren zouden kunnen leven. Als zo op Goede Vrijdag het echte ware geloof leven, levendig mag worden in onze ziel. Wanneer we door het geloof gaan verstaan, de betekenis van de dood van de hoge priester, geliefde, dan hoor ik de kerk zingen. Gij hebt, o Heer, uw land, die gunst betoond dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld is volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt een gunst, en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is in dat offer van Golgotha geblust. Ja, Goede Vrijdag predigt ons, er is één plaats waar de vuurbrand van Gods toorn geweest is. En dat is Golgotha. En als u nu op die plaats mag leren komen, op die plaats mag leren staan, waar de vuurbrand van Gods toren is geweest, dan zegt de Heere, grimmigheid is bij mij niet. Wie zou me zijn toren en distel tegen u in oorlog stellen? Dan wil de Heer op die plaats de vrijbrief der genade uitreiken aan gebonden zonder slaven. Want dan staat er in het Oude Testament, nummer 35 vers 28, en wanneer de hoge priester zal gestorven zijn, dan zal de doodslager gaan naar het land van zijn bezitting. Wat dat betekent, wij willen dat overdenken in het licht ook van wat we lezen in Matthäus 27, het 50e vers. Als ik tot u ga spreken over de genadeprediking van de Goede Vrijdag. Zij predigen ons de dood van de hoge priester. Het leven voor des doodschuldigen, de erfenis voor alles onwaardigen. Bedunkt geliefde, dat is niet moeilijk voor u om te onthouden. U kunt dat zelf wel in uw gedachten dan volgen. De genadeprediking van de Goede Vrijdag, zij predigt ons ten eerste dus de dood van de hoge priester. Ten tweede, het leven voor des doodschuldigen. Ten derde, de erfenis voor alles onwaardige. Maar nu gaan we eerst met elkaar nog zingen. Laten we dat doen op Psalm 22, vers 14, 15 en 16. En onder het zingen hiervan krijgt u dan de gelegenheid uw gaven de liefde uit te reiken op deze Goede Vrijdagavond. En dan deel ik u mede dat de bedoeling is dat er eenmaal zal worden gecollecteerd. Eenmaal, en dat is dan de collecte bestemd voor de kerk. Er zal dus ook geen slotzangcollectie meer zijn. In deze dienst maar één collecte voor de kerk. En wij zingen dan eerlang gedenk hieraan het wereld rond. Wie vet is eten, knielt voor Israëls Heer. En dan het laatste zee komen aan dat goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 14, 15 en 16. Gelieten, wij kennen alle naar de schrift de persoon van de hoge priester. De hoge priester had een bepaalde taak te vervullen tegen het volk. En dan wordt onder die taken vooral verstaan het offeren, het bidden en het zegenen. U weet, bij de tabernakel en later bij de tempel kennen men het voorhof. En in dat voorhof stond het brandofferaltaar. Eerst bracht daar de hoge priester het offer. En na het brengen van het offer ging de hoge priester ook in de tempel. En daar was de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar en het gouden reukeltaar. En bij dat gouden reukeltaar vervulde hij zijn plichtbediening, namelijk om te bidden voor een schuldig volk. Het volk dat bad in het voorhof, maar de hoge priester bad in het heilige. En de hoge priester kon en mocht in zijn bidden terugvallen op dat offer dat gebracht was. En leest ervan in het boek der psalmen: mijn been met opgeheven handen klim voor u aan, heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds brandden. Zo bad de hoge priester. En wanneer het gebed ten einde was, dan kwam hij naar buiten en dan stonden daar de Israëlieten. Zij stonden daar ook in een biddende houding, want de hoge priester had gebeden het heiligdom. En wanneer de hoge priester dan zo de schare zag, dan breidde zijn handen uit over de schare en hij zegende het volk. Offeren, bidden, zegenen. Geliefde, dat was alles oud-testamentisch, schaduwachtig en symbolisch. Want we weten, alles wees heen naar de ware hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En als er de schrift bij, hij heeft het offer gebracht. Het offer van zijn eigen leven. En als we over deze hoge priester nadenken, dan weten wij, hij heeft gebeden tijdens zijn leven. Hij heeft gebeden aan het kruis. En hij zit thans ook aan de rechterhand van zijn vader om te bidden. Die de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En deze hoge priester is ook een zegende hoge priester. Hij zegent zijn kerk met tijdelijke en geestelijke zegeningen. Zo zien we dan in Christus vervuld. Want het Oude Testament werd afgebeeld door de hoge priester en de ordening van Aaron. Als u leest het boek geschreven van de apostel Paulus aan de Hebreeën, dan heeft de apostel Paulus daarop geattendeerd. En dan leest hij vooral maar als de apostel spreekt over de grote verzoendag. Dat was een bijzondere dag. De grote verzoendag van het Oude Testament wees heen naar de grote verzoendag, de Goede Vrijdag van het Nieuwe Testament. En wat er op de grote verzoendag in het Oude Testament gebeurde, me dunkt, u weet dat wel. Er werd een dier geslacht en dan ging de hoge priester met een bekken bloeds door het heilige, achter de voorhang naar het heilige der heiligen. En dat bloed werd gesprengd op het gouden verzoendeksel. Dat was ook schaduwachtig. Want de Heere woonde daar boven dat gouden verzoendeksel. En op grond van dat bloed kon en wilde de Heere Israël een genade God zijn. Maar dat alles was ook schaduwachtig in deze zin dat de apostel Paulus zegt, Jezus Christus, hij is op de grote verzoendag van het Nieuwe Testament ingegaan in het betere heiligdom, het heiligdom des hemels. En hij heeft daar zijn eigen bloed gestort. Niet het bloed dus van stieren en van bokken, maar met zijn eigen bloed is hij ingegaan in het heiligdom hierboven. En dan staat er een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want wanneer de Heere dat bloed van de hoge priester van het Nieuwe Testament, Jezus Christus, ziet, dan kan en wil de Heere een schuldig volk, een schuldige kerk in het oordeel voorbij gaan. Als we dat nu ons indenken, geliefde, dan gaat er een bijzondere prediking uit van deze Goede Vrijdagavond. Want deze Goede Vrijdagavond vraagt onze aandacht voor de ware hoge priester. Niet alleen in zijn lijden, maar vooral in zijn sterven. Hij stierf op Golgotha. Een grote stem van zich gevende gaf hij de geest. Hij stierf, ja, opdat anderen leven zouden. Hij stierf om in de weg van zijn dood de weg te banen tot het eeuwige, zalige leven. Hij stierf, hij gaf zijn bloed en zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid voor heel zijn kerk geworden. De hoge priester, de ware hoge priester, is toen gestorven. Geliefde, denk u daar vanavond eens in heilige ernst over na. Want we worden geroepen om vanavond in gedachten een ogenblik nader te treden. Als rondom het sterbed van hem, die was waarachtig en rechtvaardig mens. Maar die tevens was sterker dan alle schepselen. Die tevens was waarachtig God. Als de zoon naderde tot de kruisheuvel Golgotha. En zo zien op het sterven van deze hoge priester. Gemeente, dan mag het ons wel van het hart. Er is nooit zulk een ontroerend sterven geweest. Dan het sterven van deze hoge priester. Sterven. Dat is altijd ernstig. Hebt u wel eens rondom een sterfbed gestaan? Hebt u wel eens gezien dat de mens daar ligt? En dat de laatste adem eruit gaat? Als een mens van de tijd overstapt naar de eeuwigheid. Vindt u dat niet ontroerend te staan bij het sterfbed van iemand? Om zo in te leven dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar nu het sterfbed van de Zoon van God. Hij was nogmaals waarachtig en rechtvaardig mens. Maar hij was ook waarachtig God. En daar is nooit zulk een sterven geweest. Zo ontroerend dan dit sterven. Het sterven van de Zoon van God. Vandaar dan ook dat de schrift mij zegt. Dat toen Jezus stierf. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel. Van boven naar beneden. En van beroering. In die heilige tempel. Er staat nog meer, er staat, de aarde begon te beven en de steenrotsen scheurden. Er kwam beweging in het rijk der natuur. Wat zeg ik, er kwam beweging zelfs in het rijk van de dood. Want er staat dan, toen Jezus stierf, toen gingen de graven open. En de doden werden opgewekt en zijn aan velen te Jeruzalem verschenen beweging. In het rijk van de dood. Denken u eens in, geliefde, hoe ontroerend daarom dit sterven genoemd moet worden. Het voorhangsel in de tempel scheurde, zo hoorden wij van boven naar beneden. Er was een afstand tussen dat heilige, der heilige en het heilige en de voorhof. Dat predikte de afstand tussen God en de mens van God afgevallen. Er wordt de duisternis toegevallen. De mens die niet in de gemeenschap Gods kon en mocht blijven bestaan. Wie zal God zien en leven? En daarom dat dikke voorhangsel. Maar toen Jezus stierf, toen scheurde dat voorhangsel. Niet van beneden naar boven. Dat was dus geen daad van de mens. Geen daad van de hoge priester. Maar het scheuren van boven naar beneden. God heeft daar een predikatie gehouden over de Goede Vrijdag in de tempel. Dat de weg naar het binnenste heiligdom was door het bloed van de Heer Jezus geopend geworden. En daarom laat ons met vrijmoedigheid nu toetreden tot het heilige der heiligen. Tot het troon van Gods genade. Om daar barmhartigheid te ontvangen. Hopen te worden te bekwamer tijd. Geliefd als u dat ziet op de Goede Vrijdag. Dan heb je al een predikatie apart. Dan zegt ge, dominee, ik zou feitelijk vanavond niet meer hoeven te horen. Want heb ik gehoord, daar is een bloedweg. De weg van Jezus bloed. Die de weg baant naar de genade troon Gods. Geliefd als u die weg ziet. dan zegt u, ik ben een arm verloren zondaar. Maar nu zal ik op die weg leren gaan en op de troon der genade leren pleiten. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch door uw barmhartigheden. Delg, delg, toch uit mijn schuld en overtreden. Want goede vrijdag, predik het mij, uw goedheid wordt nog paal, nog berg gesteld. Niet vergeten dus, wat er gebeurd is op de goede vrijdag in de tempel. Voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Niet vergeten wat er gebeurde in het rijke natuur. Daar de beesten de steenrotsen scheurd. Door de zonde gelieten kwam de vloek over heel het mensdom. Ook over de aarde. Zo is de aardrijk om uwentwil vervloekt. Maar toen Jezus de vloekdrager stierf. Toen de vloek werd weggedragen. Toen kwam er beweging. Beweging in het aardrijk. Beweging in de steenrotsen. En dat predikt ons op de Goede Vrijdag. Dat straks komt er een nieuwe aarde. Straks komt er een nieuwe hemel. Geheiligd door het offer en zoenwerk van Jezus Christus. Een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Op gerechtigheid wonen zal. En dan zie ik die graven. De graven werden geopend en de doden kwamen uit de grasspelonken tevoorschijn. Gezegd, dominee, werd het op Goede Vrijdag dan reeds Pasen? Nu, als je dat goed verstaat, dan kunt je zeggen, ja. Het paaslicht begon reeds door te breken op de Goede Vrijdag toen Jezus stierf. Want de machthebber over het rijk des doods heeft daar zijn invloed laten gelden toen reeds over dat dodenrijk zo dat de doden zij stonden op. Weer opgewekt en zijn aan velen verschenen. En daarom, geliefd is Goede Vrijdag voor ons, zulke betekenisvolle dag. Wanneer we denken aan dat laatste woord, gesproken door de Zoon van God op Golgotha. Vader, ik heb gedaan het weggeen gij mij hebt opgedragen te doen. En nu is het volbracht. Het is volbracht. Dat wil zeggen, het doel is bereikt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En een grote stem van zijn gevende gaf hij de geest. En dan zien we die krijgsknechten ten overvloede nog komen. Met die ruwe speer en met die speersteek voor de zijde van Jezus doorstoken. En dan staat het, er stond vloeit er bloed. En water uit. De hoge priester was werkelijk gestorven. Niet in schijn, maar werkelijk. En dan denk ik weer, geliefde, aan wat staat ook. Niet alleen in dit tekstwoord, maar ook wat staat in het Oud-Testamentische Numeri 35, vers 28. En wanneer de hoge priester zal zijn gestorven, dan zal de doodslager terugkeren naar het land van zijn bezitting. Oud Testament is, ging er dus een predikatierit uit van de hoge priester, die symbolisch schaduwachtig iets predikte van de Heer Jezus, dat de dood het leven bracht voor des doodswaarder. En dat is nu een goede vrede ten volle vervuld in Jezus Christus. Want hij immers, we zeiden het reeds, hij gaf zijn eigen leven, hij gaf zijn eigen bloed. Hij was het lam van God, waarvan Johannes gezegd had, dat is nu het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Of wil het anders, hij is nu de ware hoge priester. En die hoge priester is gestorven. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Hij boog het hoofd. Voor de eisen van zijn vader. Hij boog het hoofd voor de wil van zijn vader. Hij boog het hoofd ook voor zijn van eeuwigheid af beminde bruid. En als we zo de borg van de kerk zien met gebogen hoofd, gestorven aan het kruis. Dan gaat er een predikatie als het ware vanuit. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. In mijn dood predik ik u het leven, o mijn bruid. Zie, ik ben dood geweest, maar ik ben weder levend geworden. Om je de wrede kaken van de dood eens los te maken. En wanneer de hoge priester zal zijn gestorven, dan zal de doodslager uitgaan in vrijheid naar het land van zijn bezitting. Geliefde, wat dat Oude Testamentische tekstwoord ons predikt, dat willen we dan ook een ogenblik beluisteren. Want nogmaals, dat predikt ons het leven voor des doodschulden. U weet dat allemaal wel, dat weten de jongeren in de kerk ook wel, dat in het Oude Testament leest u over bepaalde vrijsteden. Er waren 6 vrijsteden. En die 6 vrijsteden lagen verschillend verspreid. In het noorden, in het zuiden, het oosten en het westen. En die vrijsteden die waren daarom gesteld, er was iemand en die had onbedacht een doodslag begaan. Dan stelde God zulke mensen in de gelegenheid om naar de vrijstad te vluchten. De bloedwreker had recht om die doodslager te doden, want diens mensenbloed vergiet, diens bloed zal ook vergoten worden. Maar God stelde de vrijstad op dat die doodslager een weg te ontkomen zou vinden, want als hij in de vrijstad was aangekomen, dan mocht de bloedwreker hem geen leed meer bezorgen. Dan was die man vrij. Hij deelde in de belofte van het leven. Maar dan staat er onze tekst, hij moest wachten totdat de hoge priester stierf. En als de hoge priester stierf, dan mocht hij uit de vrijstad naar het land weerkeren van zijn bezitting. Dan werd deze man in volle vrijheid gesteld. Geliefde, wat u leest in het Oude Testament, dat was ook in dit opzicht schaduwachtig, symbolisch. Want die Oude Testamentische vrijsteden wezen heen naar Christus, de ware vrijstad. Ik lees in een van de profetieën dat de profeet zegt, zie die man zal zijn een verberging tegen de wind en schuilplaats tegen de vloed en de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Ja, Jezus Christus predikt de schrift mij als de ware vrijstad. En deze ware vrijstad predikt het leven voor des doods waardigen. Geliefde, wat is dat een rijke predikatie van Gods heerlijke genade aan het adres van des doods waardigen. En wie zijn dat nu? Wie zijn u des doods waardig? Geliefde, denk eens aan wat de schrift zegt. De schrift zegt, de ziel die zondig moet sterven. Elke zondaar, elke zondares is een des doods waardige. Daarom hoort u het wel eens zeggen in de predikatie dat door de zonde zijn wij mensen allemaal gekomen onder het oordeel van de dood. En dat willen we altijd niet accepteren. Of althans, we leven daar niet bij. Maar in werkelijkheid is het toch zo. Dat elk mens leeft van nature onder het oordeel van de dood. En dat geldt dan niet alleen dat een mens eenmaal moet sterven. Dat weten we allemaal. We weten allemaal dat een mens een bepaalde leeftijd bereikt. De een wordt 20 jaar, de andere 40 jaar, de andere 60, de andere 80. Maar we moeten allemaal sterven. Ja, allemaal aan het oordeel van de dood. De tijdelijke dood. Maar u weet er ook wel dat de mens van nature ligt in de geestelijke dood. Dat er een band is doorgeknipt tussen God en ons geestelijk leven. En dat we daarom geestelijk levend gemaakt moeten worden. Dat mogen we vandaag aan de dag wel accentueren. En dat mogen we wel niet vergeten van het persoonlijk leven niet. En vaders en moeders, u moet het niet vergeten van uw kinderen niet. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dan dat ge wederom geboren wordt, tenzij dat ge geestelijk levend wordt, gezodat het koninkrijk God niet zien. Maar als ze niet dat geestelijk leven leert kennen, dan komt straks de tijdelijke dood en dan zinkt de mens weg in de eeuwige dood. En zo is een mens strafwaardig. Hij ligt onder het oordeel van de dood. Maar is het goede vrijdag. De hoge priester is gestorven, Jezus Christus. En zie in deze hoge priester predik ik u het leven het leven in deze vrees tot mijn hart, dan moet u persoonlijk vluchten naar die vrees tot. Buiten die vrees, dat is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom, geliefde, wat er voor het als een korte mensen leven, dat leren, dat vluchten naar Golgotha. Dat vluchten naar de vrijstad. Dat komen in de vrijstad. Dat Jezus Christus wordt ingelijfd door een waarachtig geloof. En dan dat delen in de vrucht van Jezus sterven. De vrijspraak van alle schuld en straf. En dat recht ontvangen op het eeuwige leven. En daarom, geliefde, kom, vraagt u zelf vanavond eens af, ken ik dat vluchten naar de vrijstad? Oud-testamentisch, geliefde, was zulk een doodslager, een man die vervolgd werd door de bloedwreker. En die bloedwreker zat hem zo op de hielen, dat die doodslager, hij kende geen rust, dag nog nacht. Hij vluchtte maar totdat hij binnen de poorten van de vrijstad was aangekomen. Dan kon de bloedwreker hem geen leed meer doen. En dat geldt nu ook in geestelijke zin. Als we in geestelijke zin onszelf leren kennen als achtervolg door de bloedwreker. Want God is een wreker zeer grimmig. De Heer wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. De Heer achtervolgt de mens met de boodschap. Betaal mij wat gij mij schuldig zijt. Geliefd als ze zo onszelf leren kennen, des doods waardig. En geen penning om onze schuld te betalen. En een achtervolg te worden. Geliefde, zou zulke mens dan niet worden een vluchteling. Als u hoort in het evangelie, daar is een vrijstad. Jezus Christus en dien gekruist. En in die vrijstad verzegelt God zijn belofte. Ik heb geen lust in de dood, ik heb lust in het leven. Bekeert u, waarom zou gij sterven? Zou zulk een vluchteling dan niet leren dat vluchten naar hem die het zegt, komt herwaarts tot mij allen, die door schuld beladen en belast zijn, en ik zal u rust geven? Ik lees in Psalm 38 over zulk een vluchteling. Zie mij, Heer, en ik eigenlijk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat me niet, blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet, dan zie ik er daar een vluchteling die grijpt naar de Zoon van Jezus kleed. Als je een kleed maar aan mag raken, dan zal de kracht ter bevrijding van mijn ziel van hem uitgaan. Dan zie ik een ander die grijpt naar het testament van Gods genadebelofte. Heer, is daardoor geschreven, hebt het op beloofd, ik zal u blijven verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn krachten op wat gij gezegd hebt, op uw onfeilbaar woord. Dat uitgaande leven, dat vragende, dat zoekende, dat biddende, dat worstelende leven, kent u dat? Hebt u er iets van geleerd? Want dan geeft Goede Vrijdag u zulke rijke predicatie. Goede Vrijdag predikt mij vanavond dat de vrijstad is geopend, ja. Goede Vrijdag predikt mij, de hoge priester is gestorven. En nu gaat het testament open. Nu wordt de belofte God van kracht. Nu is God aan God die belooft. Maar die één Christus ook deze belofte ten volle kan en wil gaan vervullen. En dan denk ik weer aan mijn tekst. En de hoge priester gestorven is, dan zal de doodslager uitgaan naar het land van zijn bezitting. Oud testamentisch gelieten was het dus zo. De hoge priester stierf. En die man die daar leeft onder de belofte van het leven, hij mocht de vrijstad verlaten en terugkeren naar het land van zijn bezitting. En hij mocht zijn leven als waaruit gaan en leven ten volle. Hij was vrij, vrij van al zijn schuld en straf. Hij kreeg een recht op het leven. En zie, dat is de prediking ook nu van de Goede Vrijdag. Dat de Heere, waar de hoge priester gestorven is, de vrijbrief laat zien. De schuld is betaald. De straf is gedragen. De Heere vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De eten van zijn gramschap is geblust. Al Gods beloften zijn in Christus nu verzegeld. Ja en amen voor een ieder die gelooft. En daar wordt een voorrecht gemeend als we op Goede Vrijdag nu de prachtige geloofsbeleving mogen kennen. Als wij in het stuk van ons geloofsbeleven niet blijven staan voor Golgotha, maar dat we in het stuk van ons geloofsbeleven mogen leren komen achter Golgotha. Wil het anders dat we dus in het geloofsbeleven niet blijven staan voor de dood, maar dat wij leren gaan staan achter de dood. Dat we dus leren in de vruchten van Jezus sterven. Als deze vruchten toepassen de kracht van ons zielenleven hebben ontvangen en in de gemeenschap des geloofs mag zijn beleefd, wat dat zeggen wil, dat de Heere die vrijbrief uitreikt aan des doodswaardigen en de schuld wegwerpt in een zee van eeuwige vergetelheid welgemeende. Dan leren wij geestelijk iets kennen van de vrijmaking in Christus. En dien gekruist. Indien de Zoon u dan vrijgemaakt heeft, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Vrij van alle schuld en straf. Met een rechtverlening op het eeuwige leven. Dan is de vrucht van Goede Vrijdag in onze ziel verheerlijk bij de aanvang. Want er is nog meer. Want nu staat hier in mijn tekst genomen uit nummer 35. Dat predigt ons het leven voor des doodschuldigen, maar ook de erfenis voor alles onwaardig. Er staat in mijn tekst dat de doodslager, wanneer de hogepriester was gestorven, mocht terugkeren naar het land van zijn bezit. Geliefd, het land van ons bezit, dat is verloren. Het land van ons bezit, dat was eenmaal het paradijs. Het paradijs der godsgemeenschap. Maar dat hebben we verloren. Hebben we geen bezit meer. Hebben we God zelf verloren. Het beeld van God verloren. Hebben we alles verloren. We hebben geen bezit meer. Maar in de weg van verzoening door voldoening schenkt God weer terug wat door de zonde is verloren gegaan. En dan begint de Heer om te beginnen zichzelf weer terug te schenken. En dat is het grootste bezit wat met dat denken is. Als we de weg van verzoenende genade God weer terug mogen ontvangen. Als onze God. En zegt, wij zijn het hart van een mens. Dat is een driekantig hart. En dat driekantig hart, dat kan met niets vervuld worden dan alleen met een drieënige God. En dan gaat het hart van een kind van God ook naar uit. Dat die God weer terug ontvangt. Tot deel van zijn hart en van zijn leven. En zie, dat doet de Heer nu in de weg van de verzoenende genade, vrucht van Golgotha. Dan staat er van Hizkia, Heere, ge hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Maar dan staat er ook, ge hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Dan geeft de Heere de omhelzing van zijn liefde. Dan geeft God zichzelf weer terug. En nogmaals, geliefde, dat is het grootste wat we denken. Vandaar dat de psalmdichter zegt, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En dan verder de schoonste plaats, wat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Geliefde worden Gods kinderen in Christus, erfgenamen van alles, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ja, dan zegt de schrift dat Gods kinderen dan straks te wachten is, een erfenis. Die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Er is mens wat ooit is opgeklommen. En dat om God drieënig eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Dat is de erfenis voor alles onwaardige. Dat is het grootste wonder voor een schuldig zonders hart. En dan denkt hij maar aan de moord en aan het kruis. Die man had heel zijn leven verzondigd. Maar toen hij ging aan het kruis, en de hoge priester Jezus Christus zag, ach, toen beleed hij, wij lijden straf waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze nooit in kwaad gedaan. Heere, gedenk mij. Meer niet. Nee, een kort gebed. Maar het was een gebed dat de nood van zijn ziel geboren. Heere, gedenk mij. En toen kreeg deze man de rijkste erfenis die mij te denken is. Voorwaar, zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Denk eens in, Golgotha, dode heuvel. Daar zie je de geblakerde beenderen van mensen die daar gekruisigd waren. Daar zie je de hoofdschedels van mensen die daar ten dood gebracht zijn geworden. Golgotha, hoofdschedelplaat. Maar via deze hoofdschedelplaat, die dode hevel, werd deze moordenaar op eenmaal bezitter van een erfenis. Het hemelse paradijs. Hij was een bezitloze, maar hij werd een bezitter van alles, in Christus. Heden, met mij in het paradijs. Nu geliefde, denk u over deze dingen dan, ernstig na deze goede vrijdagavond, want wij zijn een ogenblik hier bij elkander in de kerk, en we verdenken het sterven van de hoge priester Jezus Christus. Bedenk u nu wel dat u en ik, we leven met elkander in een wereld vol van de dood. In een wereld waar wij telkens weer de donkerheid zien van het graf. In een wereld vol ellende, verdriet, moeilijkheid en zonde en schuld en ongerechtigheid. Maar te midden van deze wereld zie ik nu dat opgerichte kruis ter verzoening. Zie ik een stervende zaligmaker. Een zaligmaker die sterft. Opdat een zondaar zou kunnen leven. En als ik dan de uitgebreide handen zie van deze zaligmaker. Dan alleen is dat een prediking. Komt herwaarts tot mij. Gij vermoeid en belast. Gij des doods waardig. Komt herwaarts tot mij. De nu geopende vrijstad. Komt herwaarts tot mij, ik zal u rust geven. Want wanneer de hoge priester zal zijn gestorven, dan zal de doodslager uitgaan in vrijheid naar het land van zijn bezitting. Neem dan deze predikatie met u, jonge mensen en oudere mensen in de kerk. En vergeet niet wat we bij het begin dan hebben gezegd, dat God nadert op de Goede Vrijdag ook tot u met een testament. En dat testament is vast in de doden. Dat testament is opengegaan op Goede Vrijdag. En dat predikt mij dat God een God is die zijn genade belooft, maar die in Christus zijn genade ook vervult. Maar dan langs de weg die vanavond is gepredikt, vluchten naar de vrijstad, komen in de vrijstad, om dan in de weg van het ware zaligmakende geloven, om helzing van een op van een gestorven zaligmaker te beleven, de vrucht van Jezus sterven, vrijspraak van schuld en straf en het recht op het eeuwige leven. God leren tot ons met een aanvang, met een voortgang, onder de bediening van zijn genade, om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu met elkander uit Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En we gaan verder vol op Psalm 85, vers 1. zijn. Heren, mogen we uw naam danken dat we een ogenblik samen te zijn en dat we in stille ernst hebben overdacht het sterven van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heren, geef dat wij de zin, de diepe, rijke, heerlijke zin ervan mogen hebben verstaan. En dat wij hebben gehoord hebben dat op Golgotha is geopend de ware vrijstad voor zondaren en zondaressen. Voor des doods schuldigen, Heere, geef dat wij mogen leren dat vluchten naar deze vrijstad. En dat wij er nou staan, dat we in deze vrijstad komen, dat wij de vruchten van het hoge priesterlijke werk van Christus Jezus mogen leren kennen, van een persoonlijk geestelijk leven, en dat we ook zo beleven mogen dat gij een God zijt die een gunst en niet in wraak uw lust hebt, dat de hitte van uw gramschap in Christus geblust is. Heren, dat we niet vergeten dat al deze dingen een persoonlijke zaak voor ons moeten worden, en dat we het persoonlijk moeten leren wat we ook hebben horen prediken vanavond. Leer het ons. Leer het onze jongeren. Leer het onze ouderen. En dat we zo door u de Heere bediend mogen worden. Om geleerd onderwezen te worden in de weg. Die leidt ook tot het ware paasfeest. Want het ware paasfeest wordt toch geleerd over Golgotha heen. Leer ons dat. En bereid gij ons dat ook als gemeente. Een goed paasfeest. Dat wij het getuigenis van Pasen mogen leren verstaan als de diepe zin. En dat het ook zo mag leven in onze harten. Jezus leeft. Leer ons dan in de beleving ook de vrucht van Pasen kennen. En zegen u ons dan met heel onze gemeente. En met al die met hem meeleven. We danken u, Heere, dat we hier mochten samen zijn. We bidden van u. Ga met ons naar huis. En breng ons weer verder thuis. En breng ons zondagmorgen hier in de kerk. Op de eerste paasdag. Om dan naar het paasevangelie te luisteren. Zegel ook ons als we nog een korte navergadering zullen hebben in de verkiezen van ambtsdragers. Geef dat ook deze vergadering in orde verlopen mag. We danken u, Heere, dat wij een van onze broeders diaken als middenweg hebben, die zoveel jaren ook ons heeft mogen dienen als gemeente, als diaken. Hij is onze gemeente, zo hoorden wij nu, gaan verlaten. Wij bidden van u, Heere, ga met hem. Leid hem met uw genade en met uw geest en bedien hem vanuit uw hoge hemel met die genade die ook voor zijn persoonlijk leven nodig heeft en ook voor zijn huiselijk leven. Maak het wel met hem, met zijn vrouw, met zijn kinderen en geef dat in de gemeente waar hij straks zal komen, dat hij daar een goede ingang mag vinden en dat hij ook daar mag vinden datgene wat hier ook in de gemeente is verkondigd geworden, een rijke zaligmaker die zichzelf aan presenteert van een arm zondaarshart. Gedenk aan onze broeder en met zijn vrouw en zegen hem dan op zijn verder levensgangen en heb dank voor alles wat we ons in hem aan de gemeente hebben willen schenken. We bidden ook voor hem die de mond te doen opent, geef ook hem genade dat hij mag kunnen doen, mag leren doen wat er van hem vraagt in de weg waarin gij hem plaats. Hij heeft voor een beroep mogen bedanken, maar er kwam weer een andere gemeente met een ander beroep. Ook dat beroep moeten wij voor uw heilig aangezicht neerleggen, met de bede dat gij de weg ook ten deze wijst. We waren ervoor om zijn eigen weg te gaan, maar dat het u mag geleid worden en onderwezen mag worden in de weg die hij dan moet betreden. Gedenk hem dan ook in zijn weg, gedenk alle die bijzondere weg moeten gaan. We zijn u ook dank, Heere, dat we hebben gehoord van de medevende broeder dat hij weer thuis mocht komen naar het ziekenhuis. Hebben we de naam van met hem wel willen maken. We danken u daarvoor. En we bidden, help hem verder. Sterk hem verder wat zijn lichaam betreft. En geef dat uw vertroostingen ook zijn ziel verkwikken mogen. En dat hij de betekenis van Goede Vrijdag en van Pasen ook in de beleving van zijn ziel zo mag kennen. Dat ondanks alles het paasfeest in zijn ziel mag worden. En dat ook zijn leven mag staan in het grote perspectief dat wat hier in dit leven gebeurt, straks komt toch het ware leven, het eeuwige leven, het leven tot in de eeuwigheid voor een iegelijk die de band kennen mag aan de hoge priester van Golgotha. Zegen hem nog verder met zijn vrouw en met zijn kinderen. Zegen alle die we zegen, hopen en wachten. De zieken, diegenen die het moeilijk hebben in deze dagen die komen. Laat uw gunst het deel zijn van allen die u nodig hebben. En vergeef ons alle zonden om uw naams, om Jezus wel alleen uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 56, het zesde vers. Scherp mijn ziel, veilig voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in al mijn nood, gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, het zesde vers. Gemeente mede dat wij voor de roeping naar de gemeente Schavenzande hebben mogen bedanken, maar dat wij vandaag een andere roeping hebben ontvangen, nu naar de gemeente van Klundert. Tweede plaats verzoek ik de manslidmaten om een ogenblik na te blijven tot het verkiezen van een ouderling en het verkiezen van een diaken. En u hebt het dan reeds begrepen, onze broeder Verhoef. Die zal onze gemeente verlaten. Hij is voor de laatste maal nu in ons midden. We zullen niet veel woorden tot u spreken, maar wees u ervan verzekerd dat wij en de gemeente u hartelijk begeren te danken voor al het werk dat u in het midden van de gemeente hebt mogen doen. Dan laat ik namens de gemeente dan u die het dankzij overbrengen en ook vanzelf namens de kerkeraad. U ontvangt door middel van mij, van deze plaat, dan als het ware een handdruk. En de Heere zij u goed met uw vrouw en kinderen ook in de nieuwe gemeente van Nijkerk waar u heen zult begeven. En ik doe daar ook zijn aangezicht over u lichten. En ik wens u en uw gezin genadig. Dat zij zo. Gaat dan zijn vrede naar uw woning en ontvang de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.